Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over het verraad van Trump aan Europa. En ik doe dit samen met mijn goede vriend en podcastpartner Michel Don Michaloliakos. Michel, we hadden een aantal dagen geleden gezien dat Zelensky naar het Witte Huis was gegaan. En dat hij eigenlijk door Trump en fans samen is vernederd. En in de dagen daarna zijn er ook een aantal zaken voorgevallen die best wel zorgelijk zijn. Kan je even puntsgewijs opnoemen wat er allemaal heeft voorgevallen?
Ik denk dat je introductie wel terecht is. Trumps verraad aan Europa en Oekraïne. Ik denk dat jij het ook zo ziet. Klopt dat? Dat het echt verraad is?
Jazeker.
Wat is verraad voor jou? Want het is een groot woord. En ik heb nog niet veel analisten dat woord horen gebruiken. Geopolitiek analisten. Maar jij gebruikt het nu om deze podcast te introduceren. En ik ga natuurlijk jouw vraag beantwoorden. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd, wat maakt het voor jou verraad?
Nou, wat het voor mij verraad maakt, is dat Trump zegt vaker dat hij voor vrede is. En dat hij zich richt op vrede. En Zelensky mag pas praten als hij daar ook toe bereid is. Maar elke keer als hij het woord vrede gebruikt, dan hoor ik niet het woord vrede. Ik hoor het woord capitulatie. En dat is eigenlijk heel duidelijk. En ook als je ziet naar zijn redenaties en ook eigenlijk van zijn hele team, Trump-team, van we doen dit om Rusland los te weken van China en dergelijke. Ja, dat klopt gewoon niet. Gaan we zo verder op in. Daar heeft het vooral mee te maken. Dus enerzijds wil je echt dat Europa meegaat met jouw hele veiligheidsapparaat. Dat zie je de NAVO. En dat doen wij ook voor onze eigen bescherming. Maar vervolgens, wanneer echt het continent wordt aangevallen, laat je eigenlijk zitten. En ik vond het heel goed dat er een Republikeins parlementslid was. Die zei gewoon heel duidelijk, je hebt een agressor, je hebt een slachtoffer. Je hebt een democratie, je hebt een dictatuur. En je hebt een land dat wordt binnengevallen en een land dat een ander land binnenvalt. Wij zouden dus eigenlijk heel snel duidelijke conclusies moeten trekken aan wiens kant we moeten staan. Ja, en Amerika doet dat nu onder Trump niet.
Dus die maakt wel een keuze, maar de verkeerde keuze.
De verkeerde keuze, precies.
En dat in die zin is het absoluut verraad. En wat het verraad nog eens sterker maakt, is dat niet alleen Trump het in retoriek laat blijken, maar ook zijn team in daden. Een paar concrete voorbeeldjes. Minister van Defensie van de Verenigde Staten heeft alle cyberactie tegen Rusland namens de Verenigde Staten stopgezet. Op dit moment overweegt het Witte Huis om de sancties, met name op Russische oligarchen en Rusland als geheel, te verlichten. Tulsi Gabbard, dat is de directeur van de Nationale Intelligence, heeft retoriek erop nagehouden waarin zij Europa verweet niet voor de eigen waarde te staan en niet volledig toegewijd te zijn aan vrede, in tegenstelling tot Rusland. Daarnaast worden er Golden Visa-programma's opgetuigd waarin buitenlanders een Amerikaans visum kunnen kopen voor $5 miljoen. Dat gaat dus niet om de armlastige Afrikaan op zoek naar een beter leven, maar om de rijke Rus bijvoorbeeld. Precies. Ze lijken al toeloop te zijn van de Russen. En daarnaast stond gisteren in Bild, of eergisteravond, zondagavond in Bild, dus de grote Duitse boulevardkrant, de Telegraaf van Duitsland, dat er een geheime deal op handen zou zijn tussen Trump en Poetin om de Nord Stream 2 te heractiveren. Dat is de gastoevoerlijn van Rusland naar Duitsland toe, die al voor zoveel problemen heeft gezorgd tussen Oost-Europa en Centraal-Europa en Rusland een stuk assertiever heeft gemaakt. Een paar kleine voorbeeldjes van de afgelopen 72 uur van Team Trump, hoe het Europa op dit moment aan het verraden is. En daar komt nu nog de grootste daad bovenop. Dat afgelopen uren, zoals jij en ik ook in de afgelopen dagen voorspeld hadden, Rajiv en ik, niet dat het om onze eer gaat, maar toch wilde ik dat even benadrukken, dat hij definitief, of in ieder geval voorlopig, de steun heeft teruggetrokken van Amerika aan Oekraïne.
Precies,
militaire steun is teruggetrokken.
Precies, want toevallig had ik het gisteren met jou over. Jij zei, hij gaat vannacht steun terugtrekken. Ik dacht, oké, we zullen het zien. En het is ook echt vannacht gebeurd om 3:30 in de nacht, Nederlandse tijd precies.
Ja, dus het is meer dan retoriek. Mm-hmm. En de redenatie, jij haalde hem net ook al aan, dat op deze manier Amerika, Trump, probeert vrede te kweken in Europa en in Oekraïne, lijkt veel meer op capitulatie. Dat is nummer 1. En 2. Wat je nog wel eens hebt gehoord in de Republikeinse voorverkiezingen en ook in Project 2025 en ook wel eens bij andere mensen, dat ze proberen Rusland los te weken van China, is niet kloppend, want dit is niet de weg naar losweking van Rusland ten opzichte van China.
Precies, dus daar komen we zo meteen op terug. Laten we even kijken naar Team Trump. Dus je ziet dat zij de cyberaanvallen richting Rusland hebben gestopt. Dat wordt gedaan door de US Cyber Command, dat overigens 10 jaar geleden door Obama is opgericht. Juist omdat Obama en Amerikaans veiligheidsapparaat zag dat er een toename was van Russische cyberaanvallen richting Amerika. Nou, dat wordt dus nu gestopt. En ten tweede zie je ook dat Los dat sancties op Rusland worden verlicht en dat Amerikaanse hulp wordt stopgezet aan Oekraïne toe, dat een antifraudebureau van de Verenigde Staten, dus van het federaal apparaat, ontmant dat niet, maar het wordt wel flink verzwakt. En sterker nog, Trump wil ook het hoofd daarvan ontslaan. Dat lukt ook maar niet, maar hij gaat het proberen aan te vechten. Ja, hoe past dit eigenlijk samen? Hoe kijk jij hiernaar?
Nou ja, dat is...
Waarom zijn dit geen, zeg maar, losstaande gebeurtenissen?
In mijn ogen zijn dit geen losstaande gebeurtenissen, omdat er een duidelijke agenda achter schuil gaat. En ik denk dat mensen die nog steeds denken dat Trump vooral een politicus is met een agenda om populair, of met een electoraal belang en met een agenda om populair te blijven, nog even beter moeten kijken naar wat hij echt aan het doen is. Er wordt wel eens gezegd, kijk niet naar wat de populist zegt, maar kijk naar wat de populist doet. Nou, dat kunnen we nu allemaal in het daglicht zien. En dat is dat hij op dit moment Europa aan het verraden is en Russische oligarchen belangen aan het dienen is. Om die reden denk ik ook dat het niet zoveel zin heeft om op Rutte-Sjaanse wijze te slijmen, te paaien, Trump naar de mond te praten. Want ik denk dat het niet uitmaakt dat je hem niet tegen je in het harnas jaagt, want hij heeft die agenda, dat is één. En twee, wat Rutte ook vaak doet, of op een Rutte-Sjaanse wijze ook anderen doen.
Ja, want nu de huidige secretaris.
NAVO-secretaris-generaal van de NAVO. Is Trumps retoriek en kritiek op Europa vertalen naar zelfreflectie. Mm-hmm. Zelensky, op de Europese Unie, op Oekraïne. En dan hopen dat je daarmee het beleid van Trump kunt sturen.
Ja, maar een paar voorbeelden. Geloof je er niet in. Want hij zei bijvoorbeeld dat na het hele geval in het Witte Huis, dat Zelensky zo snel mogelijk de relaties moet verbeteren met Trump. En in het verleden heeft hij meer gedaan. Dus heeft hij gezegd dat Trump zo naar Europa kijkt van wij moeten inderdaad meer geld uitgeven aan defensie. En hij probeert vaak de woorden van Trump te herinterpreteren. En jij zegt, nou dat werkt niet, want zijn woorden vallen niet te herinterpreteren. Dat wat hij zegt, dat is het gewoon. En het is beter om gewoon daarnaar te handelen.
Het is beter daarnaar te handelen. En dat herinterpreteren impliceert ook dat Trump nog niet helemaal weet wat zijn beleid gaat zijn. Of het team Trump. Want ik geloof helemaal niet zozeer dat Trump heel veel uitdenkt. Maar met name dat team achter hem, waaronder het team dat ook Project 2025 heeft opgesteld en de high-tech oligarchie. Die zijn met name verantwoordelijk voor het beleid. En dan heeft het paaien en slijmen aan de ene kant en herinterpreteren van zijn woorden naar een soort goed geachte zelfkritiek geen zin. Ja. Sterker nog, ik denk dat het juist de kans op het breken met die agenda kleiner maakt. Het is op dit moment zaak om zoveel mogelijk republikeinen van de Grand Old Party, dus de traditionele
republikeinen. De Reagan-republikeinen.
Ja, de Reagan-republikeinen die kritischer waren op Rusland. Die juist voor hebben gezorgd dat de Sovjet-Unie ten val gebracht werd. Die daar grote bijdrage aan hebben geleverd. Juist veel meer geactiveerd worden. En ik denk dat dan meer een escalatiekoers van de EU en ook vanuit verschillende andere machten in de wereld, zoals de NAVO, maar ook Canada, verstandig is.
Ja, dus als ik je goed begrijp, en ik ben het daar ook wel mee eens, is je denkt vrijwel zeker, blijft het voor ons gissen, want we weten niet wat achter de deuren gebeurt.
Dat is wel goed om dat te benadrukken. Ook wij moeten natuurlijk op een afstand bij elkaar beredeneren en zoveel mogelijk proberen te putten uit zoveel mogelijk verschillende bronnen.
Maar dat is ook de taak van journalisten en analisten. Je probeert van buitenaf patronen te herkennen en in iets moois van te maken en de lijntjes aan elkaar te verbinden.
Ja.
Is dat Trump en fans, dus laten we gewoon bij Trump houden, die hebben eigenlijk al door, die hebben in hun hoofd uitgedacht wat ze willen. Dus hun endgame, hun einddoel, weten ze al. Alleen om dat einddoel te bereiken, moeten ze dus allerlei paadjes afleggen, waardoor het stopzetten van hulp aan Oekraïne, maar om het behapbaar te maken of het behapbaar te maken voor het Amerikaanse volk, moet je het via dit soort shows doen. Dus zeg maar zeggen van Zelensky heeft ons beledigd, hij heeft niet genoeg thank you gezegd, terwijl ik zag gisteren dat hij dat nu al 95 keer heeft gedaan, hij gaat nu richting de 100 keer. Dit soort dingetjes, dit soort shows worden opgelegd om eigenlijk het achterliggende endgame of einddoel te behalen.
Ja, en te verhullen. Dus die show die we de hele tijd zien, of die gekke uitspraken die er worden gedaan, of een AI-filmpje over de Gaza-Trump resort.
Ja.
Dat is allemaal camouflage voor de daadwerkelijke agenda van de high-tech oligarchie en Project 2025. En Trump gedijt onder conflict en mensen die hem in Amerika van repliek dienen. Maar ik denk dat het de enige weg is om die krachten in Amerika, zowel de oppositie als binnen de Republikeinse Partij, te versterken, is door nu een assertieve EU te zien en een assertieve middenmachtenkoers in te zetten. als Europa, dus, en dan ook inclusief Noorwegen, Zwitserland en natuurlijk het Verenigd Koninkrijk. Anders denk ik dat je verpulverd gaat worden. Het is namelijk zo dat hij wel een agenda heeft. En dat kan ik niet goed genoeg benadrukken of vaak genoeg benadrukken. Trump heeft een agenda. En die agenda die bestaat uit oligarchieën meer aan de macht proberen te helpen. Zijn eigen hachje te redden in de Verenigde Staten. En de regelzettende macht van de EU te torpederen. Omdat daarmee de high-tech bedrijven heel veel geld kunnen verliezen. Dankzij die regelzettende macht van de EU.
Precies.
Omdat ze reguleringen kunnen opleggen. Waar die andere landen in de wereld ook gaan volgen. Vandaar dat op dit moment die hele high-tech oligarchie zich schaart achter Trump.
Ja.
En met name ook Mark Zuckerberg had zich heel kritisch uitgelaten over de EU en onze regulering.
Ja, ze willen eigenlijk vooral ook, als we kijken naar oligarchiebelangen, echt die regelzettende druk weg hebben. En we weten, of het is bekend dat de Europese regelzettende macht nog steeds heel stevig is. Al is dat dalende, die kracht, vanwege het Europees beleid. Maar nu, in het huidige moment, is het nog steeds best wel een kracht waar je rekening mee dient te houden. Nou, als we dan even verder gaan, als ik de advocaat van de duivel mag spelen. Je zou dan toch kunnen zeggen van nee, het is heel erg wat er met Oekraïne gebeurt. Maar het grootste gevaar voor misschien het Westen of voor Amerika is China. En groeiende Chinese macht in de Indo-Pacific, in de Pacifische Oceaan, in de Indische Oceaan. Maar ook in cyber, high-tech enzovoort. En het is dus belangrijk om Rusland zoveel mogelijk los te weken van China. Volledig losweken gaat niet. Maar in ieder geval wat meer losweken, zodat China steeds meer alleen komt te staan. Daarvoor heb je een Rusland nodig. Met het idee dat Rusland was van oudsher al een westerse land. Werd ook heel lang zo gezien. Waarom denk je eigenlijk dat deze strategie niet werkt?
Ik denk dat deze strategie niet werkt omdat 1. China en Rusland zodanig verweven met elkaar zijn dat Rusland losweken gedoemd is te falen. Simpelweg omdat de economische afhankelijkheid zo groot is. Dat Rusland die koers helemaal niet kan varen.
Nee, want bijvoorbeeld die Trans-Siberië-lijn. 1 en 2 zijn bijna... De handelslijnen en die oliepijpleiding.
Ja, precies.
Die zijn ook bijna volledig voor de helft in Chinese staatshanden.
Zijn voor de helft in Chinese staatshanden. De economie van Rusland is alleen nog staande. Vanwege China op dit moment. En in allerlei sectoren heeft Rusland een groeiende afhankelijkheid van China. Ik kan daar voorbeelden van opnoemen. Het zit hem in exploitatie van olie, het zit hem in exploitatie van gas, het zit hem in de export van gas, het zit hem in consumentengoederen die bijna volledig uit China afkomstig zijn. Ga zo maar door. Dus China losweken van Rusland of vice versa is een weg die gedoemd is te falen. Dat gaat niet lukken. En afgelopen week hebben we dan ook gezien dat Xi Jinping gelijk naar Poetin afreisde om te benadrukken dat zij zo hecht met elkaar waren. Kortom, ik denk dat dat gedoemd is te falen. Nog los van het feit dat verraad van Europa er ook voor zorgt dat er andere partners, bondgenoten in de Indo-Pacific, natuurlijk wel eens kritisch gaan reflecteren op die relatie met de Verenigde Staten.
Precies.
Er is een heel groot verwantschap tussen wat er gebeurt aan de ene kant in Oekraïne en aan de andere kant in de Indo-Pacific. En Zuid-Korea, Japan, maar ook Taiwan en zo nog een aantal andere partners in de wereld, die kijken natuurlijk met argusogen naar wat er op dit moment gebeurt in die Oekraïne-Amerika-relatie. En China zal zich ook heel erg gesterkt voelen in zijn agressie en assertiviteit in de Indische Oceaan of in de Indo-Pacific als geheel.
Dus eigenlijk het idee is dus...
Oekraïne verraden wordt door de Verenigde
Staten. Precies, want de gedachtegang is dat Oekraïne is niet lid van de NAVO. Dus theoretisch gezien zou Amerika het Oekraïne niet eens hoeven te beschermen. Dus artikel 5, clausule van de NAVO, als een aanval op alle is nog steeds beschermd, in die zin. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Verenigde Staten had wel al heel lang met Oekraïne een soort militair samenwerkingsovereenkomst. Wat ze nu ook met Vietnam en andere landen in de ASEAN willen hebben. En die gaan dus nu ook twee keer nadenken, ja, hoeveel is dit waard?
Hoeveel is het waard? Ja, ben je een betrouwbaar bondgenootschap waard? En op dit moment toont Amerika zich geen betrouwbare bondgenoot. Dus in die zin denk ik dat het een helloze koers is om in te zetten op het losweken van Rusland van China.
Ja,
en dan is er nog een derde reden die ik wel van belang acht. En dat is dat je zou nog kunnen zeggen namelijk, oké, op het moment dat Europa zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid op dit continent, dan kunnen wij als Amerika alle middelen inzetten in de Indo-Pacific tegen China.
Juist.
Ergens valt daar iets voor te zeggen, want ik begrijp het inderdaad. Europa heeft de afgelopen decennia veel te weinig geïnvesteerd van defensie. Ik denk dat iedereen van de jonge generaties zich daarvan bewust is. Mm-hmm. En dat wij ook de prijs moeten betalen wat dat betreft. Dan ga ik even onze jongerenkaart spelen voor de gigantische transatlantische afhankelijkheid en obsessie waar oudere generatie politici ons in gecatapulteerd heeft, laten we wel wezen.
Ja, ja.
Zij hebben ons opgezadeld met een gigantische transatlantische afhankelijkheid en obsessie die ongezond voor ons was. Maar in ieder geval terug naar het punt. Mm-hmm. Wij kunnen extra investeren in defensie als Europa en dan kan Amerika zich richten op China.
Precies.
Aan de ene kant is dat waar. Aan de andere kant, wat is de afgelopen jaren nu eigenlijk gebeurd? Dat heel veel gelden die wij als Europeanen gestoken hebben in defensie naar Amerika zijn gegaan. Dat heel veel steun
in de vorm van?
In de vorm van contracten.
Oh, wapenaankopen.
Wapenaankopen, precies, waardoor de hele defensieindustrie in de eerste plaats in de Verenigde Staten een boost heeft gekregen. Dat is één en twee. Heel veel wapens die Amerika aan Oekraïne heeft gegeven, waren gedateerde of tweede, derde rangs wapens. En ze hebben een hele wapenarsenaal weten te vernieuwen. Natuurlijk, er is wel hier en daar ingeboet, maar waar de Amerikanen nog het meeste moderne wapens aan heeft verloren op het moment, is aan de steun die het heeft gegeven aan Israël.
Okay.
En niet aan Oekraïne. Dus ook hier denk ik.
Dus eigenlijk wat ze hebben gedaan.
Ik vraag me af of het besparen van die middelen in Oekraïne nu zo effectief is.
Ja, want het waren eigenlijk wapens die tweede of derdehands waren, die eigenlijk aan hun eindtent zagen aankomen. En dus die geld die we recent aan Amerika hebben verronden, zoveel miljard, 100 miljard aan wapens geven. Het is niet zozeer dat ze echt budget hebben verhoogd om die wapens te produceren. En die wapens gaan dan gelijk van fabriek naar Oekraïne toe. Nee, het waren gewoon de afschrijvingen van de voorraden. En dus dan kijk je gewoon, wat zijn die voorraden waard? Een beetje zoals we allemaal in ons bedrijf doen. Je schrijft ze elk jaar af. Nou, zoveel is het nu op dit moment waard. Dat exporteren we naar Oekraïne toe. Waardoor het beeld geschept kan worden. We hebben echt nu fabrieken laten draaien en nieuwste wapens gestuurd. En die lege voorraden, die hebben de Amerikanen misschien voor zichzelf aangevuld met nieuwe wapens. Wat eigenlijk sowieso zou moeten gebeuren. Want je moet zo om de zoveel tijd je voorraden vernieuwen.
Dus om die drie argumenten denk ik dat het niet effectief is. Allereerst, ik wil het toch wel even benadrukken, de grote Chinese-Russische afhankelijkheid, dat is nummer één.
Mm-hmm.
Twee, wat doet het met bondgenoten in de wereld op het moment dat je Oekraïne en daarmee Europa aan de steek laat? En drie, op dit afgelopen jaren heeft Amerika zijn wapenarsenaal en reserve gigantisch weten te vernieuwen, dankzij de steun aan Oekraïne.
Ik snap het. Maar als we dan toch kijken, ik ben zelf van mening dat de Russen zelf ook in de gaten hebben, of de Russische elite, dat China in die end wil dat Rusland een soort junior partner of vassaalstaat wordt van China. Want Rusland zit bomvol met mineralen, grondstoffen. Ze hebben eigenlijk echt alles. Alle grondstoffen die China nodig heeft voor hun eigen industriële productie. Ik denk ook dat de Russen zien dat de China, van Chinezen is bekend, van de CCP, dat ze een Indianen geduld hebben. Of engelen geduld. Dat ze heel lang over kunnen doen om de beste deal binnen te halen. Zou dit dan eigenlijk ook niet een goede stap kunnen zijn om de Russen wat meer speelruimte te kunnen geven, juist tegen die Chinese, groeiende Chinese invloedssfeer in Rusland?
Zeker. En met het geven van de Russen, met het geven van meer speelruimte aan de Russen voor zo'n deal met China, geef je ook China meer speelruimte om agressiever te zijn tegenover bondgenoten in de Indo-Pacific.
Ja,
want dus wat extra speelruimte komt met een heel grote prijs. Ik zie de redenatie wel, net zoals dat India ook inzet op hechte relatie met Rusland, zowel uit eigen belang als om Rusland een beetje los te weken van China, niet helemaal uit te leveren aan China. Ik begrijp de redenatielijn wel. Ik denk alleen dat die met name voor de Europeanen met een gigantisch grote prijs komt. En ook voor de Verenigde Staten, dat moet ik even benadrukken, voor het Westen als geheel. Voor India is de prijs wat lager.
Ja.
Ik denk wel dat India de afhankelijkheid van Rusland zou kunnen inwisselen voor een grote afhankelijkheid van Europa. En
ze zijn al op stapjes gaan aanzetten.
Ja, die trend is ingezet, maar dat mag van mij betreft wat harder. Dat is een andere podcast waar, dat begrijp ik. Maar ik denk dat Europa simpelweg meer te bieden heeft dan Rusland.
En Verenigde Staten.
En ook dan de Verenigde Staten trouwens. Maar goed, los daarvan. Op dit moment denk ik die wat extra speelruimte aan Rusland heel beperkt is.
Mm-hmm.
Misschien hier en daar wat opgerekt wordt. Maar dat uiteindelijk China krijgt wat het wil in Rusland. En dat China gaat verworden. Dat Rusland gaat verworden tot
een vazalstaat.
Vazalstaat. Of in ieder geval een juniorpartij. En dat tegelijkertijd de prijs die wij daarvoor betalen. Voor het geven van Rusland van wat extra speelruimte. Onbetrouwbaarheid is in de rest van de wereld. En ook dus meer ruimte voor Chinese assertiviteit en agressie in Indo-Pacific.
Ik snap hem. Laten we dan even de laatste 10 minuten kwartier ingaan op wat Europa aan het doen is, wat zou moeten doen. Nou, het is bekendgemaakt afgelopen nacht ook, of in de ochtend las ik dat von der Leyen een plan bekend heeft gemaakt dat ze graag wil dat Europa 800 miljard extra investeert in defensie. En dat bijvoorbeeld uitgaven aan defensie niet worden meegerekend in die begrotingsregels. We mogen max 3% begrotingstekort hebben. En dat er ook ongeveer rond de 150 miljard aan Europese leningen komen. Nou, dit is een voorstel zoals het bij Europese wetgeving gaat. De EU-commissie komt met een voorstel. En het is eigenlijk aan de lidstaten en daarna aan het parlement om erover in te stemmen. Denk je dat het gaat lukken? Nee, laat het even aan. Wat vind je van het voorstel zelf?
Ik vind het een fantastisch voorstel.
Ja?
Ik vind het een fantastisch voorstel. Ik had ook afgelopen dagen op LinkedIn en Blue Sky wel eens aangegeven. Ik gebruik trouwens, dames en heren, Blue Sky in plaats van Twitter. Dat is een oproep. Maar daarnaast al om met een gigantisch fonds te komen. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben heel erg blij dat het nu definitief gemaakt lijkt te worden. Het fonds bestaat uit 650 miljard extra begrotingsruimte. Dus dat betekent dat 1,5% van je BBP die je aan defensie besteedt niet meegenomen worden in het groei- en stabiliteitspact. Ofwel die begrotingsregels waar je net op doelde. Waardoor er inderdaad 650 miljard in de komende 4 jaar extra voor defensie gereserveerd kan worden. En er moet 150 miljard vanuit de EU gefinancierd worden voor zogezegde trans-Europese of pan-Europese defensieinvesteringen. En dat kan dan ook gaan om het militair klaarmaken van bruggen, stations, havens. Ga zo maar door. Dat is positief. Ik denk dat het heel positief is. Wat ik graag zou willen zien, is dat er vol ingezet wordt op zogezegde euro-obligaties of eurobonds. Gemeenschappelijke leningen. Met name in defensie vind ik het daarvoor geschikt.
Ja, we hebben het al voor corona gedaan ook.
We hebben het voor corona gedaan. Nou, hier is weer een groot externe vijand. Om meerdere redenen. Allereerst, het toont Europese eenheid, wanneer het meer nodig is dan ooit. Twee, het brengt de totale rentelasten voor de EU omlaag. Dus inderdaad, Nederland en Duitsland zullen ietsje hogere rente moeten betalen. Mm-hmm. Maar de totale rentelasten van de hele Europese Unie zal dalen. Snap waarmee er meer financiële ruimte wordt vrijgespeeld om te investeren in defensie of eventueel ook voor andere doeleinden.
Ja, ja. Met dus name voor de grensstaten ook.
Ja, ik ben er heel erg blij mee met deze 800 miljard. Het zou voor mij nog wel hoger mogen zijn. Maar goed, ik moet op een gegeven moment ook ergens tevreden mee zijn. En we hebben het in een eerdere podcast wel eens behandeld. Er is veel kritiek op Ursula von der Leyen. Volgens sommigen trekt zij te veel macht naar zich toe. Is zij niet altijd helemaal... Houdt ze zich niet altijd helemaal mee aan de mores, aan de informele regels binnen de Europese Commissie? Sommigen zeggen zelfs, ze is niet democratisch gekozen. En in die zin ook niet helemaal meer democratisch aan het handelen. Maar oprecht, ik ben blij dat zij zo nu en dan behoorlijk wat macht en bevoegdheid naar zich toe trekt.
Ja, we moeten kijken.
Wat vind jij van dit fonds?
Nou, ik vind het ook een heel goed fonds. Ik vraag me echt of het gaat doorkomen, omdat voor zulke bedragen heb je echt de unanimiteit nodig. Europese Raad of meerderheid. Maar ik zie nu al dat zo'n Slowakije of Slovenië en Hongarije zullen dwars liggen. Slowakije en Hongarije met Orbán flink zullen dwars liggen. Dat zie ik wel aankomen. Ja, en dan wordt het weer zo'n spel zoals we het in de voorgaande keren hebben gezien. Van we gaan Orbán weer onder druk zetten. En hij gaat dan weer iets eisen en dan moeten we dat aan hem geven. Dus dat zie ik wel gebeuren. Dus ik ben benieuwd wat er van het plan overblijft. Ik hoop wel zoveel mogelijk.
Ja, en het roept bij mij vooral de vraag op hoe realistisch is het om nu snel onze defensiecapaciteit en industriële capaciteit uit te bouwen. We hebben ongeveer 1,5 jaar geleden een podcast opgenomen met commandeur Sylvie Swit en kolonel Van Heijem. Toen hadden wij al de analyse gedaan dat er te veel regels zijn. De aanbestedingsprocedures duren te lang. En ook was met mensen van Defensie besproken dat op dit moment gewoon de cultuur er niet naar is om veel geld uit te geven.
Mm-hmm.
En dat er nog steeds een soort zuinigheid aanwezig is. Nou, ik weet niet of dat op dit moment handig is. Maar stel je voor, dat zit qua cultuur en alles goed. Kunnen wij dan de industriële capaciteit opbouwen om al deze wapens en munities zelf te produceren? Nou, daar weet ik het antwoord niet op. En moeten we zeker eens een podcast over opnemen met onze defensiespecialist Brecht Weerheim.
Ja.
En wellicht ook met andere mensen vanuit Defensie zelf.
En dan wil ik naar het volgende punt toe. Keir Starmer, de premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft samen met Macron, president Macron van Frankrijk, besloten dat er een soort coalition of the willing komt. Waarbij landen op vrijwillige basis kunnen bijdragen aan de veiligheid van Oekraïne. Desnoods ook met militairen daar aan de grond. Ik las ook mediaberichten. Hier en daar wordt gezegd dat Duitsland geen leiderschapsrol hierin neemt. In ieder geval naar buiten toe. Maar klopt dat wel zo? Want zie je, zouden we eigenlijk niet kunnen zeggen dat met bondskanselier Merz Duitsland eigenlijk juist weer een sterkere leidende rol in de EU zullen nemen?
Goede vraag. Ik denk dat het heel erg afhangt van hoe die coalition of the willing zich op dit moment gaat ontvouwen. Mm-hmm. Het was in eerste instantie namelijk heel erg positief dat direct na de totale vernedering van Zelensky in het Witte Huis afgelopen vrijdag er dit weekend een top belegd werd in Londen met de Coalition of the Willing, waaronder Italië, Nederland, Frankrijk, Duitsland, om met elkaar te praten wat kunnen wij nu gaan doen als Europa. Maar dat er daarna toch ook wel weer verschillingen van meningen naar buiten kwamen. Dat vind ik dan toch wel jammer, in alle eerlijkheid. Ik had het liefst al dat achter de schermen zou zijn gebleven. Dus het is de vraag hoe dit zich nu verder gaat ontvouwen. Een paar plannen vind ik heel erg verstandig. Bijvoorbeeld ook in een post-vredesdeal situatie, dat er geïnvesteerd blijft worden in de Oekraïnse defensiecapaciteit en productie. Want dan wordt Oekraïne steeds onafhankelijker.
Maar ik heb begrepen dat de Oekraïnse defensieindustrie best wel stevig is.
Ja, dat heb ik van onze defensiespecialist. Ja. Brecht Weerheim en ook wel eens bij in andere artikelen gelezen. Volgens mij verantwoordelijk op dit moment voor zo'n 30-35% van de eigen defensiebehoeften. Klopt. Wat ik echt wel fors vind voor een land midden in de oorlog.
Ja, dat vind ik echt heel
knap. En dan nog even antwoord op jouw vraag. De leiderschapspositie van Merz. Nou, dat moet zich ook nog gaan bewijzen, want hij is nota bene nog geen kanselier. Ja, leider van die Union in Duitsland. Dus hij gaat bondskanselier worden. Hij is op dit moment in onderhandeling met de SPD om voor de Pasen, dus binnen 2 maanden tijd of 1,5 maand tijd, een coalitie te vormen. Ik durf wel niet te zeggen of hij de leiderschapsbelofte gaat inlossen. Tot nu toe vind ik de uitspraken die hij heeft staan wel positief.
Precies.
Bijvoorbeeld na afgelopen weekend heeft hij als een van de weinige Europese leiders gezegd, Trump heeft dit samen met fans opgezet. Mm-hmm. Hij heeft moedwillig Zelensky vernederd. En ze zijn echt in de val gelokt. Nou, ik vind dat heel erg positief. Dat er daadwerkelijk benoemd wordt wat benoemd moet worden.
Inderdaad. Nou,
daarnaast leek hij open te staan voor eurobonds, wat ik ook positief vind.
Zeker, dat was voor Duitsers heel moeilijk voor te stellen. Want ze waren er altijd valikant tegen samen met Nederland. Dus ook benieuwd wat de Nederlandse positie hierin zal zijn. Je had een heel interessant LinkedIn bericht. Ik haal het ook er even bij. Waar hij een aantal punten, dus 10 punten, aangaf. We gaan ze niet allemaal langs, want veel hebben we ook hier al besproken. Dat Europa zou moeten doen om weer sterk te staan in de wereld. Kijk, wat de Amerikanen doen, dat is even aan hun. Dus die punten laat ik voor wat het is. Dat we een speciaal soort Europese Al Jazeera moeten oprichten. Met als publiek juist die Republikeinen, juist die Amerikanen. En dat we een connectie moeten maken over tussen Oekraïne en Taiwan. Dat het gewoon hetzelfde is, alleen verschillende woorden. Maar als we even kijken naar wat Europa zelf kan doen, dus los van investeringen in defensie, gaf je ook aan dat we inderdaad sociale media platforms sterk moeten reguleren. Wat doen we dat al? Maar je ziet ook dat die IT, de grote IT-oligarchen, juist daar de aanval op willen inzetten. En dat we dat de Europese Unie, die bevorderen Russische gelden, rond de 200 miljard. Ik las ergens anders rond de 300 miljard, maar het zal dan daartussen ergens zitten.
Het is dichter bij de 200 miljard dan 300 miljard.
Ja, dus die zijn nu nog bevroren. De keuze is dan, gaan wij die ooit vrijgeven, dus teruggeven aan Rusland? Ik weet wel dat de rentes daarvan worden gebruikt als steun naar Oekraïne toe. Maar echt het hoofdbestanddeel, die 200 miljard. Jij vindt dat het aan Oekraïne moet worden gegeven. Ja. Zou je dan eigenlijk als reactie dan niet kunnen hebben dat het investeringsbeeld, het vertrouwensbeeld van het investeren in Europa een flinke schade zal oplopen? Ik denk zelf van niet. Ik zal zo uitleggen waarom, maar
Ik denk zelf dat het mee zal vallen. Ja. Het is een risico, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Ja, het investeringsklimaat kan daardoor een deukje oplopen. Maar ik neem aan dat landen die Europa niet willen binnenvallen, vooral blijven investeren in Europa. En daarnaast denk ik dat het gaat om rendabiliteit. Precies. Jouw bericht op LinkedIn hieronder, nou, misschien kun je het beter zelf uitleggen, was een heel erg terechte op de vraag die wij kregen.
Ja, klopt. Het gaat volgens mij kijken investeerders naar 2 zaken. Gewoon toegang tot markten. En die markten moeten van kwaliteit zijn. Dus Europese consumenten verdienen dermate goed als je kijkt naar de rest van de wereld. Dat je daar gewoon toegang tot wilt blijven hebben. En ten tweede, de rendementen die je kan halen. En natuurlijk, we hebben podcasten gevoerd over dat de Europa deindustrialiseert. Dat we echt flink moeten doen naar de toekomst toe. Maar op dit moment is Europa nog steeds een rendabele markt. Dus ik maak me daar eigenlijk ook niet zoveel zorgen om. En vooral als investeerder kijk je gewoon naar de wereld. En ja, als ik een investeerder was, en doet ook met een klein particuliere investeerder. Ik denk dan niet van, Rusland of EU heeft Russische tegoeden bevroren. Ik vertrouw het niet meer. Ik investeer liever, waar? In het Midden-Oosten of in een Aziatisch land. Niet dat je daar ook niet kan investeren. Maar het is niet dan gelijk zo dat het vertrouwen in Europese markten veel minder wordt dan in de rest van de wereld.
Dat denk ik ook niet. Ja. Zeker niet omdat wij een land dat Europa heeft binnengevallen, nota bene, willen pakken met zulke sancties. Met het bevriezen en doneren van dat geld aan Oekraïne. Dus dat geloof ik ook niet. Daarnaast zou ik het een mooie stimulans vinden voor Europese pensioenfondsen om eindelijk veel meer te gaan investeren in Europa zelf. Want dat is nu nog niet altijd het geval. Er wordt nog heel veel geïnvesteerd in Amerika. Dat is nu wel dalende dankzij Trump. Maar dat wacht wat mij betreft nog wel meer. Dan nog een ander punt dat ik in het LinkedIn bericht ook heb aangegeven. Dat is, dat hebben we in de podcast natuurlijk ook vaak gezegd, portretteer landen niet als unitaire actor. Dat betekent, beschouw landen niet als één eenheid zonder gelaagdheid. Dat geldt ook voor Amerika en ook voor de Republikeinse Partij. Beide zijn geen unitaire actor. Dat betekent voor wat betreft Amerika dat wij hechte relaties moeten aanknopen met verschillende staten. Denk met Californië. Of misschien met Washington. Ja,
subnational diplomacy.
Subnational diplomacy. Zorg ervoor dat jij misschien ook wel in Republikeinse rode staten, die ook heel erg gaan lijden onder alle handelsoorlogen die Trump gaat uitlokken op dit moment. Ook vandaag heeft hij aangekondigd, of gisteravond, dat hij 25% handelstarief op Canada en
Mexico en China,
Mexico en China gaat heffen. Nou, dat gaat de Republikeinse staten heel hard treffen. Nou, je kunt natuurlijk proberen daar de samenwerking mee op te zoeken, in wat voor vorm dan ook, zou per staat even over moeten nadenken. En het tweede is die Republikeinse Partij. Die bestaat natuurlijk uit een behoorlijk aantal Trump-fanaten en andere MAGA-adepten en misschien ook Doge-adepten. Maar ze bestaan ook uit, voor een heel klein deel, maar het gaat natuurlijk maar om een klein deel dat je hoeft over te halen. Zowel in de achterban als in de partij zelf, van traditionele Reagan-republikeinen, zoals jij ze net noemde. En ik denk als je die aan je weet te binden, dan kun je die samen met de oppositie laten optrekken tegen deze Trump-lijn van het spekken van de oligarchen in Amerika, hechte relaties aanknopen met Poetin en andere Russische oligarchen en juist ook die high-tech oligarchen wat tegengewicht kan bieden. Dus alsjeblieft Europa met een assertievere koers, activeer die Amerikaanse en vooral ook Republikeinse tegenmachten.
Ik snap hem. Ja, en vooral in het districtenstelsel, dan kan je nog effectiever zijn dan in een evenredigheidsstelsel. Want je hoeft dan de grootste te zijn als een gezamenlijke groep. Nou, dankjewel Michel. We hebben het vandaag gehad over eigenlijk de onzekerheid in de wereld, eigenlijk vooral in Europa, die er heerst door wat Trump in de afgelopen dagen heeft gedaan. Het begon met eigenlijk de vernedering van Zelensky binnen het Witte Huis, binnen het Oval Office. En dan het bouwde zich op met het stopzetten van cyberaanvallen richting Rusland. Een antifraude desk, dat wordt omdat ze willen ontmantelen, sancties op Rusland die worden verlicht. De Amerikaanse hulp aan Oekraïne wordt stopgezet. Leugens die op internet worden verteld door Tulsi Gabbard, hoofd van de inlichtingendiensten, en ga zo maar door.
Dat is een kleine greep uit de gigantische lijst.
Klopt. En moet je voorgaan, Trump is nog maar 2 maanden ongeveer president, toch?
Ja, anderhalve maand.
Anderhalf. Ja, we hebben nog 4 jaar te gaan.
Een vraag aan jou, Rudief. Of misschien moet daar een andere podcast over opnemen.
Uh-huh.
Dat is afgelopen weekend is Ursula von der Leyen samen met 21 andere commissarissen naar India gegaan.
Klopt.
Ik wil jouw mening daarover weten, jouw visie daarop weten. Gaan daar een andere podcast over opnemen?
Nou, we gaan een andere podcast. Ik ga sowieso een artikel daarover deze week online gooien. Dus ook naar de luisteraars lezen. Maar ik vind het heel goed. Vooral, het past ook in een lijn die jij ook eerder aangaf, of ook in een eerdere podcast hebt aangegeven. Het creëren van de derde weg. Het gaat met vallen en opstaan. En ik zie dit gewoon als een heel goede start. Ik noem het ook een paringsdans.
Ja, even de derde weg voor de luisteraar. Daarmee doe ik op een alternatief forceren naast Beijing en Washington.
Klopt.
En dat is dan de weg der middenmachten. Dus de Europese Unie, Indonesië, India, Japan, Zuid-Korea. Precies. Gaan zo maar door. Maar je zei geopolitieke paringsdans.
Het was een geopolitieke paringsdans. Wij zijn zelf
van de EU.
Van de EU. Wij zijn zelf groot voorstander dat binnen deze derde weg zijn de 2 pijlers. De EU en India. Die moeten wel echt de drager zijn van deze derde weg. Wij noemen dat zelf de Bactria-alliantie. Dus ik vond het heel mooi om aan te geven. Onder Ursula von der Leyen was niet in haar eentje gegaan. Ze was met 22 van de 27 commissarissen gegaan. Zij zelf ook een commissaris. Dat zegt wel wat. Je gaat niet met zo'n grote delegatie ernaartoe. De tafel was ook zo groot dat de camera's bijna niet pasten. En allemaal mooie woorden, lovende woorden. En wat ik ook heel goed vind, er werd niet naar het verleden gekeken. Het verleden is er best wel een en ander niet lekker gegaan. Maar het was een en al gericht naar de toekomst. En een en al gericht naar gelijkwaardigheid. En wat ik mooi vond, hoe Ursula von der Leyen afsloot, ze zei, India en de EU zijn beide landen, organisaties, die denken in termen van samenwerken en openheid in plaats van isolationisme en geopolitieke invloedssferen. En ik denk dat dat een mooie visie is van hoe zo'n toekomstige alliantie uit moet zien. Dus ik heb er wel goede hoop in.
Dus jij bent wel optimistisch gestemd wat dat betreft.
Ja, zeker.
Ik denk
zeker
dat we daar snel een podcast over moeten opnemen.
Zullen we doen. Zullen we zeker doen. En jullie beste luisteraars, ik hoop ook dat jullie hier afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.